Ik heb gekozen voor een tekst uit Johannes 14. En laat ik er iets over zeggen. Johannes is het evangelie dat toch echt wat anders is dan andere drie. Er worden andere gebeurtenissen komen dan soms in voort. Maar je merkt ook dat geschiedenissen soms veel langer verteld worden. En bijvoorbeeld die avond voor het lijden en sterven van de Heer Jezus hebben we hier in Johannes een veel uitvoeriger verslag. Johannes 13 tot en met Johannes 17, als je het gebed erbij rekent. Zie je dat er vier hoofdstukken zijn die dat hele gesprek belichten. Dat laatste gesprek met zijn discipelen. En daar komen allerlei thema's aan de orde. Over hoe je met elkaar hebt om te gaan in Johannes 13. Maar ook dat de Heer Jezus heel structureel zegt, ik ga nu weg. En zijn leerlingen begrijpen er niets van. We gaan nu weg en waarheen? En krijgt allerlei vragen. En ergens midden in die vragen komen wij nu binnen. En daar gaat het ook over vrede. Vandaar dat we het gekozen hebben. We lezen vanaf vers 22. De andere Judas is al vertrokken. En de Judas die overgebleven is. Er waren twee discipelen die Judas heten. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus: waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? En Jezus antwoordde: wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben. En mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen. Als je mij lief had, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. Als u of als jullie een Bijbel bij hebben, is het misschien goed om die erbij te houden. Dit is een vrij lastig stuk. Dus nu en dan ga ik even terug naar het Bijbelgedeelte en dan kun je even meekijken. Er zitten nogal wat dingen in en Johannes leest niet zo heel makkelijk. Dus daar mag je er haast wel bij houden. Als kan, helpt het denk ik. Ja, ik ging hierover nadenken en toen dacht ik, het is wonderlijk. Want ik weet niet of jullie het de afgelopen weken een beetje gevolgd hebben, de afgelopen weken moet ik zeggen. Maar dit lied, Imagine, van John Lennon, dat is in korte tijd ongelooflijk populair weer geworden. Het was het al, maar nu het eindigde zelfs nummer 1 in de top 2000. Imagine there's no countries. Eén couplet eruit. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. Imagine, van John Lennon. En waarom? Omdat het door Davide Martello, je ziet hem hier zitten, in de buurt van Theater Bataclan gespeeld werd een dag na de aanslag. En de boodschap van dit lied is: het wordt pas vrede wanneer er geen religie meer is. Geen landsgrenzen en geen geloof. Zonder geloof wordt het pas voor alle mensen vrede. En dan zeggen sommigen van jullie misschien: wacht even, hij speelt gewoon een mooie evergreen, mooi lied. Dan moet je helemaal niet zo'n boodschap achter vermoeden. Maar ze vroegen hem erna, waarom dit lied? En toen zei hij, die Davide: religies vechten met hun bommen in de naam van God. Ik vecht met mijn piano in de naam van de vrede. Dus hij bedoelde dat wel degelijk als boodschap. Weg met geloof. Want dan krijg je Bataclan, hè? Dan krijg je zulke dingen. En ik denk dat het ons kan ontgaan, hoor. Want, ik bedoel, het was niet zo door mij doorgedrongen, maar dat is een beetje het gevoel bij een groep mensen, ook in ons land. Een beetje zo van: gelovigen zijn godsdienstwaanzinnig. Die kon Herman Finkers er op oudjaarsavonds over horen. Gelovigen zijn godsdienstwaanzinnig. Ze zijn een beetje gek. En ze moorden, wacht maar af als je niet uitkijkt, dan moorden ze zomaar in de naam van God. Allahu Akbar, God is groot. In de ogen van heel veel mensen zijn wij net zo gek, hoor. Maar die zien het verschil niet zo. Ja, je hebt natuurlijk islam en dan heb je ook christenen. Nou, praat me niet over christenen. En dan krijg je vanmorgen de boodschap: vrede krijg je juist van de Heer. Via geloof, via religie. Staat er dwars op. Vrede staat in dat rijtje van de vrucht van de geest. We zongen het net: liefde, vrede, blijdschap. Dat krijg je er juist door. En wij zouden het lied dus, als het ons lied zou zijn, zingen als: imagine there's religion, imagine all the people living life in peace. Juist door geloof in de Heer Jezus komt er vrede. Moet je nagaan, die boodschap en die beleving in één samenleving dwars op elkaar. Hoe zit dat? En misschien zeggen wij direct: nou, moeten we het daar echt serieus over hebben vanmorgen, want zo is dat toch gewoon niet. En dat is natuurlijk ook zo. Natuurlijk is er verschil tussen gelovigen. Wij die veel dichter bij de wereld van geloof staan, kunnen wel onderscheiden tussen gewelddadige gelovigen en geweldloze gelovigen. Wij zien dat nog wel. Tussen extremistische uitingen van de islam en misschien ook wel extremistische christenen en het christelijk geloof zoals het bedoeld is. Maar je moet je dus realiseren dat in heel wat van deze van West-Europa mensen zo ver weg staan van geloof en zo, in de wereld van geloof, dat ze dat verschil helemaal niet meer goed kunnen zien. Geloof, dat is allemaal hetzelfde ongeveer. En die mensen zullen ook wel ongeveer allemaal hetzelfde zijn. En als je eerlijk bent tegenover jezelf, kun je het aan anderen uitleggen? Stel je voor dat er iemand uit die groep vandaan komt die echt zo met de hand op het hart Imagine staat mee te zingen. Inderdaad, stel je voor dat het toch zover komt. Kun je het dan uitleggen hoe geloof vrede brengt? Kun je daar dan vanuit je eigen leven voorbeelden van geven? Kijk, zou je het uitleggen? Zo gaat dat, zo werkt dat. Of, als je het ons eerlijk vraagt, kennen wij die vrede ook niet zo uit ervaring? Ik weet niet hoe het jullie gaat de laatste jaren, maar alleen al alle geweld. En ik word iedere morgen wakker met de wekkerradio, dat is mijn keuze. Dat kun je ook niet doen natuurlijk, maar ja, dan zal iemand misschien al snel een krant openslaan 's morgens. Maar iedere morgen, en dat heb ik meer deze laatste jaren, word ik zo getroffen door zoveel geweld en ellende, dat ik er al meer last van krijg. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar nu en dan ben je weer ongewild getuige van een nieuwe gruwel. Een foto van een verdronken meisje op het strand. Komt zomaar op Facebook voorbij. En denk, oh, bericht over een zoon die van IS zijn moeder moet executeren. En of het nou waar is of niet, het schijnt niet helemaal duidelijk te zijn. Maar stel je voor, de gedachte al. En daar kan ik tegenwoordig regelmatig een diepe zucht niet meer onderdrukken. Dan moet hij er gewoon uit. Dan denk ik, nee zeg. Nou dat weer. En het wordt zo'n stapel met elkaar dat je het niet meer goed uit je systeem krijgt. Dus dan moet je echt al heel actief iets anders gaan doen om er maar niet meer aan te denken. En sommige mensen gaan ook echt andere dingen doen. Hè? Die gaan gewoon hulp geven en van allerlei dingen doen, want dan doe ik er tenminste iets aan. Maar stel nou eens voor dat je met dat gevoel wakker wordt en de dag ingaat en er komt nog meer moeite bij. Moeite met je eigen gezondheid, de teleurstellingen in je werk, problemen in je huwelijk. Kun je dan zeggen, oké, ik sla de Bijbel open, ik lees een stuk, bid en dan voel ik de vrede naar binnen komen. Of valt dat enorm tegen? En heb je dan meer aan muziek? Ja, nee, speel maar Imagine dan. Dat is wel een mooi lied. Vrede op aarde. Het is nog maar even geleden dat we het hier samen zongen, kerstavond. Waar hebben we het dan over? Waar hebben we het dan over? Wat is dat, wat wordt ermee bedoeld? Dat is natuurlijk veel meer dan dat het geen oorlog is. Dat is een hele magere vrede. Een wapenstilstand. Dat is geen echte vrede eigenlijk. Vrede is wat we in het eerste lied zongen. Dat is een stukje paradijs. Dat is stil en rustig zijn van binnen en je geborgen voelen. Ook bij elkaar, als je elkaar ontmoet, zoals in een dienst vanmorgen. Dat begint in je hart. Dat is echte vrede. Dan is die er helemaal. Vrede begint al gewoon met thuiskomen uit de kerk zometeen, hoop ik, voor jullie. Dan is het iets in je persoonlijke leven. En als je dan hier vanmorgen bij de Heere vrede hebt gevonden in de gemeente, lukt het je dan om die vrede ongeschonden mee te nemen naar huis? Zometeen kom je thuis en is het daar dan ook vrede? Of is het toch alweer anders? Zeg je ja, in de kerk lukt me het wel bij bepaalde liederen. Misschien wel bij het gebed of bepaald punt uit de Bijbel, maar als ik weer thuis ben, is het weer weg. En thuis wordt er ook iets anders weer van je verwacht, hè, naast al die andere dingen. En er kan zomaar weinig ruimte voor geloof van eerder, voor vrede overblijven. En op je werk, hè, morgen dan, als je nog aan het werk gaat, dan wordt er weer wat anders van je verwacht. En dan word je misschien weer veel sneller, raak je de vrede kwijt. En stel je voor dat je geen werk hebt, dan maak je daar zorgen over, dan ben je de vrede ook kwijt. En dan ga je naar de sportclub en je komt bij je vrienden en er wordt van allerlei verschillende dingen van je verwacht. Misschien is de vrede al lang weer zoek dan. Je wordt als persoon uiteengetrokken tussen allerlei soorten leven. En dat geeft onvrede. Dan kun je helemaal in de klem voelen te zitten, tussen al je verplichtingen, tussen al je rollen. En denk je, waar is die vrede dan? En dan krijg je stress. En dan denk je wel eens, ja, geloof is mooi in theorie, maar in de praktijk werkt dat alleen op een onbewoond eiland. Maar gewoon in het leven word je door alles meegezogen, is zomaar weer weg. Zit je zomaar gevangen in een conflict zelfs. Dan is de vrede ver te zoeken. Kan zomaar zo zijn, hè? En wat zegt de Heer Jezus daar nu op? En dat is wat hij, want de Heer Jezus laat gewoon een hele duidelijke boodschap achter hier. Hij zegt, ik laat mijn vrede bij jullie achter. Zo staat het er echt, letterlijk. Ik laat het gewoon, alsjeblieft, ik ga weg. Maar ik laat iets achter en dat is vrede. En zo praten wij nooit over vrede. Want je denkt, ja, maar hoe werkt het dan? Ja, het werkt met die boodschap die de Heer Jezus geeft. Daar begint het mee. Hè. Dat begon bij de engelen. Eerder zei God, vrede op aarde. En toen de Heer Jezus zelf. En dan zegt hij, ik laat de vrede achter. En het is bijna zoals hierop staat. Ik kon het niet in het Nederlands vinden, anders was het mooi vrede in het Nederlands geworden. Maar het is dan vervelend Engels. Maar het is bijna of die zo, hè, vijf van die knoopjes zo achterlaat, zo van, kijk, alsjeblieft, vrede. Bijna tastbaar, gewoon een handvol. Doe je hand open, alsjeblieft, geef ik je vrede. Een gebruiksvoorwerp. Net zo, net alsof je zegt, zeggen wij wel tegen elkaar, ik laat mijn fiets hier staan, maar jij mag hem wel gebruiken intussen, hoor. Zo, vrede. Gebruik mijn vrede maar voor jezelf. Gebruik mijn vrede maar voor jouzelf. En put daar moed uit. Voor al die verschillende rollen die je hebt in het leven, te midden van al die stress die er kan zijn, en bij alles wat je moedeloos maakt, nieuwe moed. Alsjeblieft, hier is mijn vrede. En als je goed leest, dan zie je dat hier niet staat, ik zorg dat je je eigen vrede vindt. Nee, ik laat mijn vrede achter, die geef ik aan jou, en die kun jij gebruiken voor jouw vrede. Zo staat het in vers 27, moet je maar eens kijken. En dan denk je weer, ja, dat is mooi, maar ik vind het allemaal erg abstract, want hoe gebruik je zoiets dan? Eerst door het besef. Dat is het eerste. Die vrede is er dus, de Heer Jezus zegt het. En die kan ik gebruiken. De Heer Jezus is gestorven en opgestaan, zodat het ook in ons leven vrede kan worden. En voor heel veel mensen op aarde, en wij worden er zelf ook wel een beetje bij, is maar heel moeilijk te begrijpen. En dan komen wij met die boodschap uit de kerk en dan zeggen die mensen, ja man, groei op en word reëel, want zo werkt het niet en zo. En dan worden wij weer moedeloos en denken van, ja, is het nou echt of niet? En dat is ook een moeilijke boodschap voor ons en hij zegt er daarom bij, ik laat vrede voor jullie achter, maar die vrede en die boodschap, die help ik jullie ook herinneren en verder duidelijk maken door de Heilige Geest. Dat staat erbij. Pleit bezorgen. Die geeft hij erbij. En die geest komt niet in plaats van Jezus. Hij komt namens Jezus. Zo staat het er. En die brengt het ons in herinnering. Nou, dat is veel meer dan alleen maar een geheugensteuntje. Hij legt het uit in die hele complexe, dat hele complexe leven van ons. Hij laat het zien. Kijk, zo werkt het. En zo werkt het. En als je hem dan vraagt op dat soort momenten, dan helpt hij je daarin te groeien, in vrede. Hij leert ons de boodschap in de praktijk te begrijpen. Dat is het eerste, dat besef. En dat lijkt op, ik durf bijna niet toe te geven, maar ik heb het echt gezien. Dit is een programma van Max. Dat is natuurlijk niet helemaal mijn leeftijdsgroep. Maar dit programma heet Missie Max. En dan krijgen militairen even contact met het thuisfront. En dat was nu met, ja, vorige week, zaterdag was er ook voor volgens mij. En dan zie je even hoe allerlei boodschappen uitgewisseld worden. Het is bijna jaren 50. Maar je ziet wel wat het doet met ze. Hè? Want die militairen, er zitten nog militairen van ons in Afghanistan, begreep ik. En die zitten in gevaarlijke situatie. En die denken, nou, dit is de norm. Hè? En dan hebben ze contact met thuis. En in dat contact met thuis, dan zie je even alles weer op zijn plek vallen. Dit is normaal, wat er thuis gebeurt. Daar is het vrede. Het geweld is niet de norm, maar de vrede. Zo hoort het. Even contact met thuis hebben. Dat is wat de geest doet met je. Even contact met thuis. Met de vrede van het koninkrijk. Dat is de norm, zo hoort het. En dat is de vrede die blijft als de Heer Jezus straks zijn koninkrijk op aarde vestigt. En hij brengt je tot het besef van, geef daar niet op. Je kunt misschien denken, alles wat je meemaakt, ja, maar dit is helemaal niet de werkelijkheid. Ja, dit is wel de werkelijkheid. En ik laat het bij je achter en ik doordring je ermee. Even contact met thuis. Op het moment dat jij nog in bezet gebied leeft. En dan zeggen jullie misschien, wacht even, ho, bezet gebied. Ja, kun je misschien zeggen in Syrië, op bepaalde plekken en andere landen, maar hier, we zijn toch in vrijheid. Kun je ons vrije land nou bezet gebied noemen? Nou, Johannes schrijft er wel zo over en laat ik het daar dan nu eens over hebben. Dat woord wereld wat alder in deze tekst voorkomt, moet je maar eens kijken. Als je dan teruggaat In dat gebied laat de Heere Jezus zijn vrede achter. In deze wereld. En wat is dat dan voor wereld? En je denkt ook even, dat kan niet kloppen, hè? Als die vrede achtergelaten was door de Heere Jezus, waarom schrijft John Lennon dan zo'n lied? En waarom speelt die Davide Martello dat dan? Bij het Bataclan. En waarom worden er zoveel mensen door aangesproken door zo'n gedachte, als er maar geen geloof meer is, dan wordt het vrede. En waarom niet door vrede op aarde? Want het was toch ook in diezelfde kersttijd van de top 2000, hè? Maar die komt niet op één. En dan denk je, heeft de Heer er nou wel vrede achtergelaten? Of valt niemand op? Alleen mensen denken, ja, die Heer die brengt juist oorlog. Waarom dringt die vrede zelfs soms niet tot ons door, broers en zussen? Dat wij er moeite mee hebben en dan zeg je, nou, voel die vrede helemaal niet zo. En daarvoor moet je even terug in het tekstgedeelte. Want daarmee begint Judas eigenlijk, want die heeft ook zo'n vraag. Want de Heer Jezus zei, ik ga weg en jullie zullen. En dan zegt, de vraag van Judas is in vers 22, waarom maakt u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekend? Zo staat het dan. Wel aan ons, niet aan de wereld. Een tegenstelling. En uit antwoord van de Heer Jezus begrijp je dat met die wereld, niet gewoon de wereldsamenleving wordt bedoeld, maar dat deel van de samenleving dat zich niet zo bezighoudt met de boodschap van de Heer Jezus. Ook niet zo bezighoudt met God. Niet in gedachten niet, denkt er niet over na, maar ook niet in het dagelijks leven. Houd daar ook niet van. Hebben er niks mee. Laat maar zitten. Niet van de boodschap, hoofdletter. Niet van de boodschapper, hoofdletter. Helemaal niet. Zulke mensen, dat is de boodschap hier, maakt de Heer Jezus zich niet bekend. Die blijven dus ook onbewust van zijn vrede. Dat staat in vers 23 en 24. Moet je maar eens kijken. Dat is de consequentie. En die boodschap hier is mooi en moeilijk tegelijk. Mooi, want het zegt ook, iedereen die van God houdt, ook maar een beetje, die belangstelling in hem toont, die belangstelling heeft in zijn levenswijze, van ja, Heer, ik wil wel zo leven, ik vind het heel moeilijk, maar ik wil het wel graag. Waarvan de Heer Jezus het voorbeeld is, ik wil de Heer Jezus volgen, die ontdekt dat God de Vader naar je toe komt en bij je blijft. Dat is meer dan dat hij je bemoedigend toeknikt van een afstandje, toe maar, ga maar verder. Nee, hier staat in vers 23, hij komt bij je wonen. Wonen. Het blijft. De Heere God komt in je hart en in je leven. Net zoals iemand van je naaste familie elke dag om je heen. Zo dichtbij. Je bent permanent in zijn aanwezigheid. En de geest helpt je dat te beseffen. Maar dat heb je wel nodig, want dat is nogal een boodschap. Maar het is ook moeilijk, want die andere kant die ik net al noemde zit er ook aan. Als iemand geen interesse voor God heeft, en voor het leven dat God wil, op afstand blijft, God komt ook niet naar je toe. En die meer en meer is zich onbewust van Gods bestaan. En ook van zijn vrede. He? God, vrede. Eigenlijk zou je hier kunnen zeggen, dat is een spannende, moeilijke boodschap. Daar moet je misschien ook over doorpraten en doordenken. God doet precies wat je zelf wil. Als jij niet wilt wat God wil, dan is het goed. Dan laat hij je los. Als jij wil wat God wil, komt hij bij je wonen. Zo staat het hier. In de brief van Jacobus staat, onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. Het is dezelfde boodschap. Echt een deel van de samenleving waar God de Vader niet woont, omdat de mensen hem niet willen. En daarom merken ze ook niets van Gods vrede. En dat is geen neutraal gebied, begrijpen we uit deze tekst, ook uit die van Jacobus. Waar God niet is, is de macht in de handen van de heerser van deze wereld. En die heerser, dat is de duivel, de Satan, zoals Jacobus, of de duivel zoals Jacobus hem noemt. Die is niet sterker dan God, die kan alleen komen waar God niet is. Waar hij zelf kiest om niet te zijn. Omdat mensen hem niet willen. Maar Satan vult dan die leegte met zijn vreselijke alternatief voor Gods koninkrijk. En dat zien we volgens mij om ons heen duidelijker weer in deze tijd. Dat zie je. Dat zijn die afschuwelijke beelden in het groot. Dat is die wreedheid. Dat is die verdeeldheid. De stress, de conflicten, de misbruik, het geweld en de wreedheid. Maar dat is alleen daar waar mensen God niet willen. Waar hebben we dan als mensen een verantwoordelijkheid? En dan trek ik twee voorlopige conclusies. De Heer Jezus laat vrede achter. En dat mag iedereen die van hem houdt gebruiken. En hem volgen. Dat is het eerste. En het tweede, hij laat die achter in een samenleving die voor een groot deel nog bezet is. Door Satan. En volgelingen van Satan, want die heeft ook volgelingen. We hebben nog één vraag over. Om deze uit te leggen. Je ziet het dat we in dit leven altijd twee werkelijkheden door elkaar hebben. Prachtig gras en mooie bloemetjes en groene bomen en gedolven graven. Zo is onze werkelijkheid nu, dat dubbele. En die beide kanten zie je. Maar nu de praktijk. Waarom merken christenen dan soms in de praktijk ook zo weinig van Gods vrede? Ze houden toch van hem? Dus dan woont hij toch bij hen? Volgens mij heeft dat met twee dingen te maken. Die samenleving waar wij in leven en al die dingen die we zien en meemaken en waar we ook onderdeel van zijn, dat heeft invloed op ons. Dat ontmoedigt ons, dat ontzet ons. En dan kan het besef, wat de geest je geven wil, zomaar weer verdwijnen. Het raakt weg. En moed wordt weg. En je wordt meegezogen in de sfeer van die samenleving zonder God. Daar zouden wij hier in West-Europa wel eens heel veel last van kunnen hebben. Dat gebeurt. En dan soms dan zie je ook het gruwelijk alternatief zichtbaar worden. En dat ontmoedig je. En dan, dat is het tweede, begint ons leven uit elkaar te vallen. De vrede die we in de gemeente van Christus ervaren, komt steeds losser te staan van ons leven, thuis, onze werkkring, onze vrienden, de sportclub. Het lijken wel twee werelden. Heel veel stukjes valt ons leven uit elkaar. En daarvoor in de plaats komt stress en conflict. En dat kan de besten overkomen. Ik denk dat het dat is en dat daarom de Heer ook zegt, ik laat mijn vrede voor jullie achter en de geest erbij om jullie steeds opnieuw weer te bemoedigen. Vraag mij erom en ik geef het. Wat kun je daar dan aan doen? Kom naar God toe. Maak er tijd voor. Hier, maar ook thuis. Ga naar hem toe. En je zult merken, hij komt naar jou toe. Houd je weer bezig met die boodschap. Laat je niet in de war brengen door die samenleving om je heen. Span je in om je leven te leven zoals hij het bedoelt. Want dat is ook zo'n boodschap. Iedereen die doet wat ik wil, daar ben ik ook. Doe dat dan. Zelfs al is het tegen de stromen, tegen de wind in. En dan zul je ontdekken dat God erbij komt. Zodra jij naar God toe stapt, komt hij naar jou toe. Met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nog één dingetje. Ik weet niet wat jullie denken, wat voor vogel dat is. Stond eronder, anders had ik het ook niet geweten. Maar het ziet er een beetje uit als een duif. Dan denk ik, ah, mooi, vredesduif. Maar het is eigenlijk helemaal geen duif. Het is een beetje uitvergrote leeuwerik. En waarom die leeuwerik? Dat komt door een verhaal van Corrie ten Boom. Uit de Tweede Wereldoorlog. Corrie ten Boom, Christin, samen met haar zus terechtkwam in een kamp vanwege haar activiteiten in het verzet. Kwam in een kamp Ravensbrück, afschuwelijk. Een van die afschuwelijke kampen waar de verschrikkelijkste dingen gebeuren. En het was niet alleen een verschrikkelijk voor je als mens om mee te maken, maar het was ook een regelrechte aanval op hun geloof. Zo beleefden ze het ook. Vreselijk kamp onder een hels bestuur. Het leek wel of Satan er woonde en God niet meer. God, waar is God? En zelfs voor een gelovige als Corrie was dat moeilijk om niet meegezoogd te worden in die vrede, goddeloze samenleving. Want dan is het ook in zo'n kamp, hè. En op een dag stonden ze weer op het appel. En het was ongewild getuige van een of andere vreselijke bestraffing van de medegevangenen. Niet om aan te zien en niet om aan te horen. En opeens hoorden ze zich boven zich, in de koude voorjaarslucht, een leeuwerik zingen. En eens beseften ze: Heere God, hier bent u ook. Die leeuwerik was haar contact met het thuisfront. En eens zag ze de wereld weer in perspectief. Zo hoort het niet. En Gods vrede komt. En op die vreselijke plek voelde ze Gods vrede in zich naar binnen lopen. Nieuw contact met haar God. Met alle belofte die erin meekomt. Broers en zussen, precies hetzelfde geldt voor ons. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. Met zijn vrede. Amen.